Van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie. We wensen u een goede dienst toe.
Schenk van uw kracht mij meer, leer mij uw weg, laten stil zijn voor de Heere, onze God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en niet prijsgeeft wat zijn hand begon. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zuive God de Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Nou, fijn om hier weer een tijdje weer in Eelpedam te mogen zijn, Eelpedam en Watergang. Heel veel bekende gezichten te zien. Het is voor jullie, voor ons, voor elke kerk een rare tijd niet te mogen zingen. Wel bij elkaar kunnen komen, opgeven. In ieder geval fijn dat jullie er zijn. We gaan verder met Psalm 68. God zij geprezen met gezag. Hij draagt ons leven dag aan dag. Zijn naam is onze vrede. Hij is het die ons heeft gered. Die ons in ruimte heeft gezet en leidt met vaste schreden. Hij die het licht roept in de nacht. Hij heeft ons heil teweeg gebracht, dat wordt ons niet ontnomen. Hij droeg ons door de diepte heen. De Heere, Heere doet alleen ons aan de dood ontkomen. Psalm 68, vers 7. Vernieuw gij mij, o eeuwige licht. God, laat mij voor uw aangezicht geheel van u vervuld en rein, naar lijf en ziel herboren zijn. Schep God een nieuwe geest in mij, een geest van licht, zo klaar als gij. Dan doe ik vrolijk wat gij vraagt en ga de weg die u behaagt. Wees gij de zon van mijn bestaan, dan kan ik veilig verder gaan tot ik u zie, o eeuwig licht, van aangezicht tot aangezicht. Dat is op toonhoogte 247 en die luisteren na dat we geluisterd hebben naar de wet. In dat lied dan vragen we de Heere God om vernieuwing van ons leven. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult u zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw slaaf niet, uw slavin niet, uw vee niet, uw vreemdeling die binnen de poorten is niet. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. Amen. Voordat we lezen uit Gods woord, willen we eerst met hem Willen we eerst met elkaar het aangezicht van de Heer zoeken in gebed. Laten wij bidden. Trouwe Heere in de hemel, barmhartige Vader, zo komen we als gemeente van Ilpendam en Waterengang hier vanmorgen bij elkaar om u te zoeken, om bij elkaar als gemeente te zijn. In deze tijd die voor heel veel kerken een rare tijd is, omdat het allemaal zo anders gaat. Maar wat hetzelfde blijft, is dat we u kunnen ontmoeten, ook in deze dienst. En dat is ons verlangen en daarom zijn we hier vanmorgen bij elkaar, omdat we mogen weten dat u zelf hier ook bent en naar ons toe wil komen. En we bidden dat u zo in deze dienst aanwezig wil zijn. En straks bij de kinderen, als ze naar de kindernevendienst gaan, dat zij ook mogen merken dat u daar bent. Als we horen uit uw woord, als we luisteren naar het verhaal, als we luisteren naar de liederen die voor ons gespeeld worden, dan bidden wij dat u die woorden en die muziek en die gedachten gebruikt om naar ons toe te komen. Open ons hart voor u, voor wat u ons te zeggen heeft. En we belijden, Heere, dat wij als mensen heel vaak daar geen behoefte aan hebben of daar niet toe in staat zijn, dat niet willen, u soms ook wel uit de weg gaan. Maar nu zijn we hier en we bidden om uw Heilige Geest. Wij bidden dat u naar ons toe komt en wij bidden dat u ons vergeeft al die keren dat wij aan u voorbij gaan. Sterk ons geloof en we bidden dat we u, Heer Jezus, zo mogen zien. Dat we met u worden gevoed en versterkt. Het is voor de kinderen de laatste dag van de vakantie. Ze denken misschien ook wel na over hoe het zal zijn de komende dagen op school. Hoe het alles zal gaan. We bidden dat u hen nabij wilt zijn en dat ze ook dat het allemaal goed mag gaan. We danken u voor de afgelopen tijd die er was, als er vakantie was. Misschien zijn ze wel op vakantie geweest of misschien juist niet. We bidden dat ze tot rust gekomen mogen zijn en dat ze nu met nieuwe kracht weer naar school mogen gaan. Heere, zo bidden we dat u ons geeft wat we nodig hebben. Dat u onze vreugde kent, onze zorgen, ons verdriet, ons gemis, de dankbaarheid, alles wat er leeft in ons hart. Wij leggen het voor u neer. Zie ons aan door uw Zoon. Spreek tot ons door uw woord. En dat bidden wij uit genade alleen. Amen. Ik begrijp dat de kinderen komende week weer naar school toe mogen gaan. Dat is voor mij even omschakelen, want wij zitten nog helemaal midden in de vakantie. Onze kinderen hebben nog 2 weken te gaan. En ik weet niet of jullie op vakantie zijn geweest. Wij zouden eigenlijk afgelopen week teruggekomen zijn uit Luxemburg, maar we hebben dat afgezegd. Maar als je op vakantie gaat naar het buitenland, dan gaat alles heel anders. De taal is vaak anders, het eten is vaak anders, de gebruiken zijn anders, de mensen zien er vaak ook heel anders uit. Al ga je naar België of naar Luxemburg of Frankrijk, de mensen zien er toch wel een beetje anders uit. Nu gaat het vanmorgen in de kindernevendienst over een verhaal van de Heer Jezus die ook naar het buitenland gaat. En voor de mensen daar is het ook weer heel anders. En de vraag voor de mensen daar is, mogen zij naar de Heer Jezus gaan met hun vragen? Mogen zij naar de Heer Jezus gaan met wat ze nodig hebben? Daar zal het verhaal over gaan. Ik vertel niet hoe het afloopt, want dan hoeft er geen kinderevendienst meer gehouden te worden. Maar dat zullen jullie straks horen. We gaan eerst met elkaar, voordat we lezen uit de Bijbel, gaan we luisteren naar het lied uit op toonhoogte 444. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Dat is alvast een beetje een voorbereiding op de schriftlezing, Psalm 16. Op toonhoogte 444, ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God, want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. Ik zie naar hem op en ik weet, hij is mij steeds nabij. Ik wil vanmorgen met jullie lezen uit Psalm 16 en die ga ik twee keer lezen. En ik ga hem eerst uit de herziene Statenvertaling lezen en dan uit de nieuwe Bijbelvertaling. Ik zag dat er hier twee Bijbels op de kant zullen liggen. En bij Psalm 16 is het Hebreeuws. Ik ben er niet heel goed in, ik kan het een klein beetje volgen. Maar het Hebreeuws is op bepaalde plekken heel onduidelijk. En dan zie je dus dat vertalingen andere keuzes maken. Ik zal dat in de preek ook een paar keer laten terugkomen. Ik lees eerst Psalm 16 in de herziene Statenvertaling. Een gouden kleinood van David. Bewaar mij, o God, want ik heb tot u de toevlucht genomen. Mijn ziel, u hebt tegen de Heere gezegd, u bent de Heere, mijn goedheid is niet voor u, maar voor de heiligen die op aarde zijn, en de machtigen in wie ik al mijn vreugde vind. Groot wordt het leed van hen die andere goden geschenken geven. Ik echter giet geen plengoffers van bloed voor ze uit en neem de namen ervan niet op mijn lippen. De Heere is mijn enig deel, mijn beker. U onderhoudt wat het lot mij toewees. De meetsnoeren zijn voor mij in lieflijke plaatsen gevallen. Ja, een prachtig erfelijk bezit heb ik gekregen. Ik loof de Heere die mij raad heeft gegeven, 's nachts onderwijzen mij manieren. Ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen. Omdat hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn lichaam veilig wonen. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten. U laat niet toe dat uw heilige ontbinding ziet. U maakt mij het pad ten leven bekend. Overvloed van blijdschap is voor uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand voor altijd. En dan uit de nieuwe Bijbelvertaling, een stil gebed van David. Behoed mij God, ik schuil bij u. Ik zeg tot de Heer, u bent mijn Heer, mijn geluk. Niemand gaat u te boven. Maar tot de goden in het land, de machtigen die ik vereerd heb, zeg ik, wie u volgt, wacht veel verdriet. Ik pleng voor hen geen bloed meer. Niet langer ligt hun naam op mijn lippen. Heer, mijn enig bezit, mijn levensbeker. U onderhoudt, u houdt mijn lot in handen. Een lieflijk land is voor mij uitgemeten. Ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld. Ik prijs de Heer die mij inzicht geeft. Zelfs in de nacht spreekt mijn geweten. Steeds houd ik de Heer voor ogen. Met hem aan mijn zijde wankel ik niet. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel. Mijn lichaam voelt zich veilig en beschut. U levert mij niet over aan het dodenrijk. En laat uw trouwe dienaar het graf niet zien. U wijst mij de weg naar het leven, overvloedige vreugde in uw nabijheid. Voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. We gaan ook luisteren naar Psalm 16, daarvan vers 3 en 4. En er is zo dadelijk kinderevendienst. Ik weet niet of dat voor Psalm 16 is of na Psalm 16, maar goed, dat weten jullie beter dan ik. Maar wens ik jullie een fijne kinderevendienst toe. En wij hier in de kerk gaan verder met Psalm 16. We luisteren daar eerst naar vers 3 en 4. Mocht u een Bijbel bij u hebben, ik probeer de psalm van voor naar achteren door te nemen. Maar ik hoop als u geen Bijbel bij u hebt, dat u het ook kunt volgen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Uit een onderzoek naar christelijke gebruiken binnen een gezin bleek dat van alle gebruiken die er kunnen zijn, denk aan lezen, aan bidden, zingen, naar de kerk gaan, dat er één gebruik was die in bijna alle gezinnen nog voorkwam. Zelfs in gezinnen die maar een hele vage band met de kerk hadden, waarvan de ouders soms ook maar weinig hadden meegekregen van het geloof. In bijna al die gezinnen was er in ieder geval één gebruik waar men iets mee deed. Het avondgebedje van de kinderen. Dus ook in gezinnen die zelf niet meer naar de kerk gingen, waarbij het eten bij het eten niet meer gebeden werd en ook geen Bijbel of kinderbijbel op tafel kwam, was er toch het gebruik om als de kinderen naar bed toe gingen een avondgebedje te doen. Een liedje dat werd gezongen of een versje dat werd opgezegd. Ik ga slapen, ik ben moe. Ik vouw mijn handjes, ik sluit mijn oogjes. Dus ook als er niet gedacht werd aan bidden voor het eten of aan het lezen in de Bijbel of de kinderbijbel, werd vaak dat gebedje toch wel gedaan. Goed, het is geen Nederlands onderzoek. Misschien dat het in Nederland wat anders eruit zou zien. Maar die onderzoekers waren verrast door hoe breed dat avondgebed eigenlijk voorkwam. En ze dachten dat het ermee te maken had dat de nacht voor kinderen iets spannends heeft. En wellicht voor ouders ook. Misschien weet u dat zelf uit uw eigen kindertijd nog wel. Dat je niet goed durfde te slapen omdat je bang was in het donker. En dat die ouders ook aan hun eigen kindertijd dachten en wisten, omdat zij niet goed durfden te slapen, dat ze bang waren, dan hoop je dat er iemand is die voor je kind zal zorgen in de nacht. En dan zijn we bij het begin van Psalm 16. Bewaar mij, o God, want ik heb tot u de toevlucht genomen. Zoals de nieuwe Bijbelvertaling dat verwoordt, behoed mij, God, want ik schuil bij u. Schuilen, de toevlucht zoeken bij God. Ik dacht eerst dat aan deze psalm een ingrijpende crisis ten grondslag lag. Je kunt het ook een beetje horen aan de vertaling van de nieuwe Bijbelvertaling. David of iemand anders die deze psalm heeft gemaakt, die in nood is en een dringende schuilplaats nodig heeft. Maar dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Het kan ook zo zijn, net als het avondgebedje, dat David of wie deze psalm gemaakt heeft op vaste momenten God zoekt. Bijvoorbeeld aan het begin van de dag. Om zo aan het begin van de dag jezelf toe te vertrouwen aan God. Je weet niet wat die dag komen gaat. Je weet niet wat je te wachten staat. Denk een paar weken terug aan Beirut. Een dag die gewoon begint, opeens zo gruwelijk eindigt. Nou, dat kan op heel veel manieren zo. Je weet niet hoe de dag begint. En je weet niet als je de dag begint, hoe de dag voor je eindigt. Of 's avonds bij het slapen gaan. Even nadenken over de bescherming die God biedt. Jezelf toe te vertrouwen aan God. Deze psalm kan ook een soort levenspreuk zijn. Je ziet dat wel in verschillende huizen. Zo'n plankje of zo'n bordje of van die plankjes. In dit huis hebben we plezier. Maken we fouten, zeggen we sorry. En dan zou David deze psalm op de muur van zijn huis hebben kunnen laten aanbrengen. In dit huis leven wij met God. In dit huis vertrouwen wij onszelf toe aan God. Want die eerste regel, die opschrift van de psalm, daarvan weten we eigenlijk niet hoe we dat moeten vertalen. Je ziet dat de herziende Statenvertaling kiest voor een gouden kleinoot. De nieuwe Bijbelvertaling kiest voor een stil gebed. Maar eigenlijk weten we helemaal niet zo goed hoe we dat moeten vertalen. Er zijn er die denken aan dat het woord iets te maken heeft met inscripties maken. Iets wat niet kan worden uitgewist. En dan zou David deze psalm hebben laten ingraveren in een van de muren van zijn paleis. In dit huis vertrouwen wij ons toe, schuilen we bij God. De Herziende Statenvertaling heeft op basis van het woord inscripties in ingraveren gekozen voor het woord gouden kleinoot. Iets fijns en kostbaars. Denk aan een ketting met een medaillon. En in die medaillon zou dan een briefje zitten met deze tekst. Iets persoonlijks dat je voor jezelf meedraagt, omdat het belangrijk is, omdat het heel veel waarde voor je heeft. Zoals sommigen dat hebben in hun portemonnee, zo'n kaartje met een kruisje erop. Dat wordt een pocketkruisje genoemd. Er staat een gedicht bij, het kruisje dat ik bij me draag, herinnert mij er telkens aan dat ik als christen wil leven en op Gods weg wil gaan. Dat is een belijdenis voor jezelf. Om dat aan anderen te laten zien, maar eigenlijk ook een herinnering voor jezelf. Ik hoor bij God. Ik wil de weg van God gaan. Dat is in deze psalm ook zo. Mijn ziel, u hebt tot de Heere gezegd, u bent mijn Heer. Misschien heeft u dat op een bepaald moment ook wel zelf zo heel nadrukkelijk gezegd, als een moment van belijdenis naar God toe. Een moment waarvan je jezelf dat nog heel goed kunt herinneren. Maar het kan ook zijn dat je dat elke dag tegen jezelf en tegen God zegt. U bent mijn Heer. Ik leef niet voor mezelf, maar ik leef allereerst voor u. Je spreekt uit dat je de Heere toegewijd wil zijn, dat je wil leven in zijn dienst. Ik heb u leren kennen en dat is het mooiste dat mij overkwam. Als u gehoord hebt en meegelezen hebt in de herziene Statenvertaling, dan die regel die erna komt, die klinkt wat raadselachtig. Mijn goedheid is niet voor u. Ik zei al, dat Hebreeuws, dat is op bepaalde punten wat ongebruikelijk en daardoor wat lastig te vertalen. Deze psalm kent een aantal vertaalproblemen. Mijn goedheid is niet voor u. Je zou denken, ja, maar die goedheid is juist toch wel voor God. Maar je zou die regel ook kunnen vertalen. Mijn goedheid gaat niet buiten u om. Met andere woorden, alles wat ik heb, heb ik aan u te danken. Wat ik van u ontvangen heb, is genoeg. Als je nou van Bijbelstudie houdt, ik weet dat hier in de gemeente gemeenteleden zijn die van Bijbelstudie houden. Deze psalm heeft raakvlakken met een hele bekende psalm iets verderop. Tegenwoordig is het inzicht dat die psalmen, er zijn 150 psalmen, dat die niet zomaar lukraak in het psalmboek teruggekomen zijn, maar dat er een bepaalde volgorde in zit. Je hebt eigenlijk vijf grote boeken. En deze psalm staat dan in boek 1, psalm 1 tot 41. En binnen dat eerste boek heb je weer een kleine afdeling van psalm 15 tot 24. En die zijn dan in spiegelbeeld. Psalm 15 hoort bij psalm 24. Psalm 16 hoort bij psalm 23. Mijn goedheid gaat niet buiten u om. Dat heeft te maken met psalm 23. Mij ontbreekt niets. Mijn goedheid gaat niet buiten u om. Je komt niks tekort. Je krijgt alles wat je nodig hebt, omdat je de Heer als herder hebt. Bij hem moet ik het zoeken. En alleen bij hem kan ik het vinden. Ik kan het wel ergens anders gaan zoeken. Maar dan loop ik God mis. Dan wil ik niet zien dat ik een herder heb in de Heer. En deze dichter, David, van deze psalm, die ziet om zich heen mensen die van twee walletjes eten. En hier kiest de nieuwe bijvertaling voor een iets andere versie. Die ziet dat David zelf zo heeft geleefd. Vroeger andere goden heeft vereerd. Dat hij dat vroeger zelf deed, van twee walletjes eten. Natuurlijk, je ruilt de Heere niet helemaal in. Hij heeft een plekje in hun leven. Een klein plekje. Net genoeg om te zeggen dat je nog iets met God hebt. En dan zeggen ze, ik geloof wel dat er iets is. Of je moet niet denken dat ik helemaal nergens aan doe. Of dat ik helemaal zonder God ben. Ik denk dat als je hier bij gemeenteleden langs gaat die niet in de kerk komen, die in de kaartenbak staan, dat ze dat ook wel zullen zeggen. Je moet niet denken dat ik helemaal zonder God ben. Op een verborgen plekje op zolder, in een stoffig hoekje in de schuur, krijgt hij een plek. Zodat ze misschien naar even zoeken en toch kunnen vinden. Maar hun aandacht, ziet de David, gaat uiteindelijk er iets anders uit. Of je zou kunnen zeggen met de nieuwe bijvertaling, hij heeft dat gemerkt dat vroeger zijn aandacht naar iets anders uitging. Ze hebben wel iets met God, maar ze vertrouwen liever op iets anders. Op het geld dat ze hebben. Een mooie baan of een mooi salaris, een goed leven. Als ze dat maar hebben, dan zijn ze gelukkig. En ze zijn er bereid om daar veel voor te geven. Of ze zetten hun gezondheid op de eerste plaats, hebben daar alles voor over. Als hun gezondheid op orde is, komen zij het leven wel door. En zoals ze daarmee bezig zijn, ziet David dat zijn afgoden. Hij ziet hoe anderen hun leven toewijden aan die andere goden. Vaak is het zo, zeker in deze tijd, dat afgoden, dat ze op zichzelf best goed zijn. Niks mis met gezondheid en je best doen om gezond te leven. En natuurlijk wil iedereen gelukkig zijn. En een goede baan wensen we elkaar allemaal toe en een mooi leven. Maar het gaat mis als we de plek van de Heere gaan innemen. Als je gaat denken dat dat je gelukkig maakt, dat dat je een goed leven bezorgt en je daar God bij niet bij nodig hebt. Als we de Heere verdringen naar een hoekje achteraf. Het is een kwestie van vertrouwen. Wie vertrouw je nou het meest? Vertrouw je nou God het meest of je baan? Je geld of je eigen plannen. Denk je dat je zelf je eigen leven maar moet uitstippelen? En als je het zelf in eigen hand houdt, dat je dan op de goede weg bent. En dat je dan weet hoe het moet. Aan wie vertrouw je toe? Aan de Heer of heb je liever je leven in eigen hand? Wat denk je aan bij het inslapen? Aan alles wat je gedaan hebt of alles wat je nog de volgende dag moet gaan doen? Ik heb eens nagevraagd waar mensen luisteren tijdens een preek. En dan zeggen ze, ja, het boodschappenlijstje en de dingen die ik volgende week moet doen. Waar denk je aan bij het inslapen? Aan die dingen die je nog moet doen? Of weet je en besef je dat je de Heere hebt die de wacht houdt over je leven? Deze psalm zegt, David, ik maak een radicale keuze. Ik houd me ver van die afgoden. Ik wil hun namen niet eens noemen. Ik wil ze niet te veel eer geven. Ik wil niet dat ze invloed hebben op mijn leven. Want ik wil alleen maar van de Heere zijn. Afgoden. Ja, dat is een beetje een ouderwets woord en daardoor wordt het niet helemaal gelijk duidelijk. Nepgoden zijn alleen maar illusies. Ze brengen je op het verkeerde spoor. Ze leiden je bij de Heere vandaan. En als je God kwijt bent, ben je eigenlijk alles kwijt, zegt David in deze psalm. Daarom zegt hij, ik wil het niet over die andere goden hebben. Ik wil niet over allerlei andere machten die er zijn. Een plek in mijn leven willen hebben. Daar wil ik niet aan denken. Daar wil ik me niet mee inlaten. Ik heb genoeg aan de Heere. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Ik heb genoeg van de Heere ontvangen, zegt David in deze psalm. Hij is mijn alles. De Heere is mijn enig deel, mijn beker. Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Zoals ik een plek heb waar ik woon, waar mijn huis staat, waar een adres dat mijn thuis is. Zo is voor God, voor mij een thuis, de plek waar ik hoor. Als ik God maar heb, dan heb ik alles. Moet je voorstellen dat je alles kunt kwijtraken. Ik noemde net dat voorbeeld van Beirut. Opeens is alles weg. Maar ook in deze tijd van crisis kan zo opeens alles bedreigd worden. En dan zegt David in deze psalm, als ik maar alles kwijtraak, dan kom ik nog niks tekort, want dan heb ik God nog. Hij bedoelt er niet mee dat je alles weg moet doen. Maar dat als je alles kwijtraakt, dat je nog niks tekort komt. Wat ik heb aan bezit, aan geld, aan goederen, dat heb ik niet zelf voor elkaar geknokt. Dat heb ik niet zelf bij elkaar gescharreld, dat heb ik niet zelf bij elkaar gespaard. Nee, zegt David, dat heeft de Heer mij toegewezen. Dat is een geschenk van hem. Een gave uit zijn vaderlijke hand. Waarbij hij zijn goedheid laat zien. Ik heb het zo slecht nog niet. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Mijn enig deel, mijn beker. Ja, dat is natuurlijk heel makkelijk uitspreken als je het goed hebt. Als je geen zorgen hoeft te maken over je baan, omdat je werk genoeg hebt in deze tijd. Er zijn bepaalde sectoren die het in deze tijd juist heel goed doen. Of als je goed in je vel zit. Als je gezond bent. Als je geen zorgen of verdriet hebt. Maar als je nou in hele moeilijke omstandigheden komt. Kun je dat dan nog steeds zeggen? Ik heb thuis een Bijbel waar ik allerlei aantekeningen maak. Van dingen die ik ergens anders tegenkom. Die bij bepaalde Bijbelgedeelten horen. Zodat ik als ik een keer een preek over moet maken daar iets aan kan hebben. En in mijn aantekeningen vond ik een verhaal. een verwijzing naar een verhaal dat ik een keer las. Het gaat om een vrouw die aan het einde van haar leven haar begrafenis voorbereidt. En ze vraagt aan de dienstdoende predikant om deze psalm 16 als uitgangspunt te nemen. De Heer is mijn enig deel, mijn beker. U onderhoudt wat het lot mij toewijst. En deze vrouw was getrouwd geweest met een predikant. Die predikant overleed op jonge leeftijd. En ze bleef achter met 3 jonge kinderen. En ze hertrouwde nooit omdat ze zich richtte op de opvoeding van haar kinderen. En ik kwam het voorbeeld tegen in een boek over het maken van preken. En diegene die het boek had geschreven, die gaf als opdracht, beeld je het leven van deze vrouw in. Sta eens bij stil hoe ze alleen is komen te staan. Zie het eens voor je hoe ze alleen is in de zorg voor het huishouden. De zorg voor de opvoeding van haar kinderen. Een alleenstaande moeder die zuinig om moet gaan met geld. Die altijd bezig is geweest aan het werk. En als ze niet aan het werk was met de opvoeding van haar kinderen. En ze heeft eigenlijk in al die tijd geen moment voor zichzelf gehad. Of het moet 's nachts zijn als ze alleen lag in een tweepersoonsbed. En toen ze haar leven overzag, koos ze voor Psalm 16. U onderhoudt wat het lot mij toewijst. U houdt mijn lot in handen. De meetsnoeren zijn voor mij in lieflijke plaatsen gevallen. Daarmee wilde ze aangeven dat de zorg die de Heere heeft gehad voor haar sterker is geweest dan al die aardse beslommeringen en zorgen. Ook al kunnen die heel groot zijn. Dat je dan toch weet dat je God aan je rechterhand hebt. Dan moet je alleen door het leven gaan. Wat is nou het geheim van zo'n leven? Dat je ondanks alle tegenslag toch de kracht vindt om door te gaan. David zegt, omdat hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Ik houd mijn ogen steeds op God gericht. God aan je zijde. Bij alles wat je doet. Bij alles wat je doormaakt. Niet alleen als het goed met je gaat, als je vanuit jezelf wel kunt zingen. Mij ontbreekt niets omdat je aan stille wateren bent en je op grazige weiden bevindt. Het gaat verder in deze psalm, vers 10. U zult mijn ziel in het graf niet verlaten. U laat niet toe dat u heilige ontbinding ziet. U levert mij niet over aan het rijk van de dood. Ook hier is er weer een link naar Psalm 23. Als de schaduw van de dood over je leven valt, dan is God erbij. Dan zal hij met zijn stok en zijn staf geleiden en wegwijzen naar het leven dat God geeft. En dat kan een leven zijn hier op aarde. Het kan een leven zijn in Gods heerlijkheid. Daar komt de kracht vandaan om het vol te houden. Psalm 16 komt ook terug in het Nieuwe Testament. Als Petrus, die Pinksterpreek houdt, als de Heilige Geest is uitgestort en de mensen daar op het tempelplein zich afvragen, wat gebeurt er nou eigenlijk? En bepaalde mensen die zeggen, ja, ze zijn dronken. Grijpt Petrus terug op Psalm 16. Maar hij legt het uit dat deze psalm ook over de Heer Jezus gaat. Die heilige waar David over zingt in Psalm 16, dat is Christus. De dood kreeg op hem geen grip. Hij ging wel de dood in, maar hij bleef niet binnen de grenzen van de dood. Hij daalde af in de allerdiepste diepte, maar niet omdat hij de regie over het leven kwijt was. Omdat hij daar moest zijn om de macht van de dood te verbreken. En hij deed dat niet door op een afstand te blijven, maar door zelf het graf in te gaan. En omdat de Heer Jezus dat heeft gedaan, kan die tekst ook voor ons gelden, want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten. Als ons lichaam ter aarde wordt besteld, als we begraven worden. De afgelopen tijd heb ik heel wat begrafenissen gehad, ook in die coronatijd. Als we begraven worden, dan zijn we daar niet alleen. Dan worden we neergelegd in de armen van onze Heer. De goede herder die zelf de dood inging en de zijnen door de dood heen draagt. En als je die weg weet, als je weet dat er een weg door de dood heen is, dan weet je ook dat er een weg in het leven is. Dan weet je, mijn leven eindigt niet bij mijn laatste dag op aarde. Gisteren sprak ik iemand uit een andere gemeente. En dat ging even over, dat gaat natuurlijk altijd tegenwoordig over hoe gaat het bij jullie in de kerk. En komen mensen naar de kerk. En ik legde uit dat mensen van 60 jaar en ouder bij ons nog heel terughoudend zullen met de kerk te komen. Omdat bij ons die corona nog behoorlijk gespeeld heeft. En best wat gemeenteleden ziek geweest zijn. Ook op een heftige manier ziek geweest zijn. En die vrouw die zei van, ja, maar eigenlijk is het best raar. Dat als je weet dat je een leven hebt hierna, dat je zo heel angstig bent. Ze willen wel op vakantie en ze willen wel alles doen. Maar als je weet dat je een leven hebt hierna, waarom zou je dan zo bang moeten zijn? Als je weet dat je een weg hebt door de dood, dan heb je ook een weg in het leven. En die weg is bekend. God heeft het niet verborgen gehouden. Die weg is er in Christus. Hij is zelf die weg. Je hebt God bij je in zijn nabijheid. In de psalmen wordt die nabijheid van God nogal eens weergegeven door te spreken over het aangezicht van God. Eigenlijk is dat best vreemd, want God, je mag geen beeld maken, dat horen we de 10 geboden, je mag geen beeld maken van God. En God kun je eigenlijk niet zien. Maar vaak spreken de psalmen over het aangezicht van God. Zo dichtbij dat je God in het aangezicht kunt zien. Dat je God in de ogen kunt kijken. En omgekeerd dat je weet, God kent mijn weg en ziet mijn weg. Ik kan de bekende woorden van Psalm 32. Mijn oog zal op u zijn. Als de Heer zo dichtbij is, kun je dat zeggen, mij ontbreekt niets. Dan kun je dat beamen, u bent mijn alles, aan u heb ik genoeg. Wat u mij geeft, is voldoende voor een leven hier op aarde. David sluit ermee af wat u geeft. Overvloedige vreugde in uw nabijheid. Als je God zo bij je hebt, dan is het een vreugde die nergens mee te vergelijken is. Zo overweldigend is die vreugde. Voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. Als de Heer Jezus in het Nieuwe Testament uitleg geeft over het bidden, en uitleg geeft over wie God als hemelse Vader is, dan stelt hij de mensen voor zich een aantal vragen. Stel dat je zoon om een brood gevraagd. Dan geef je hem toch geen steen. Stel dat hij een vis zou willen hebben om te eten. Dan geef je hem toch geen slang. Dat zegt de Heer Jezus over bidden. En dan zijn we terug bij het begin van de preek. Het gebed. Het gebed aan de avond. Het avondgebed. Of het gebed 's morgens. En ik begon er wel mee dat in heel veel gezinnen dat gebruik gedaan wordt. Maar afgelopen jaar, ik had een klein groepje met catechisatie, 3 jongens die nergens tussen pasten. Die had ik een tijdje lang apart genomen. En die kwamen steeds in een bepaalde catechisatie, kwamen ze bijna, dan raakten we in gesprek. En op een gegeven moment ging het ook over bidden. En toen vroeg ik of ze dat ook deden. En toen zeiden ze van, ja, als kind deed ik dat wel. Dus ging ik slapen. En dan ging ik een gebedje doen. Maar op een gegeven moment, ze waren 14, zeiden ze, ja, dat werd op een gegeven moment wel een beetje kinderachtig. En toen ben ik er maar mee opgehouden. Ik moest er wel een beetje aan denken. Van, ja, blijkbaar kan op een bepaalde manier kun je dat gebed ontgroeien. Niet zozeer omdat je dat niet meer nodig hebt, maar omdat je de vorm niet meer hebt. Schuilen bij God. Er is er maar één die voor mijn kind kan zorgen. Er is er maar één die voor mij kan zorgen. Die mij die weg door het leven kan geven. Die zekerheid van het slot, dat God er is, die kan niet zonder dat gebed aan het begin, dat je God ook steeds zoekt. Dat je daaraan toe gaat en schuilt bij hem. Want anders is het de zekerheid die je wel weet, maar die niet leeft in je hart. David wil ons mee hebben, meenemen naar die weg naar God toe. Omdat wij als mensen vaak de weg kwijtraken. Je ziet dat ook in die psalm. David die dat bij anderen ziet, David die dat bij zichzelf gezien heeft. Dat je andere wegen kunt gaan, dat je God kunt kwijtraken. Wij zijn als mensen kwetsbaar. Wij kunnen niet zonder God. Wij hebben God zo nodig. En daarom is het van belang dat we onszelf oefenen. In gebed, dat wij zelf ons best doen. om te schuilen bij God. Bewaar mij, o God, want ik heb tot u de toevlucht genomen. Amen. Heil wie Jacobs God wil bijstaan, heil die God ter hulp riep. Want zijn heil zal niet voorbij gaan, God is trouw aan wat hij schiep. Wat in hemel, zee of aarde woont, is in zijn hand bewaard. Psalm 146, vers 3. Laten we met elkaar danken en bidden. Heere onze God, dat willen wij dan ook doen. Onze toevlucht zoeken bij u. Schuilen bij u. Ook in deze tijd waarin het voor kerken ingewikkeld is om samen te komen. Waarin er alles anders gaat en je bepaalde dingen ook mist die altijd heel gewoon waren. En we bidden om uw wijsheid, om uw nabijheid. Voor elkaar, voor ons persoonlijk, voor de mensen om ons heen, maar ook voor de kerk. We danken u dat deze gemeente in Ilpendam en Watergang er mag zijn. En we bidden voor alles wat hier in deze gemeente gaande is. We bidden voor de gemeenteavond die binnenkort gehouden gaat worden. Op wijsheid, om uw nabijheid, als er best ingrijpende zaken op de agenda staan. We bidden dat u zo door alles heen ook uw gemeente wilt bouwen. We bidden dat deze gemeente een baken van hoop mag zijn. Dat u door deze gemeente heen werkt. En dat hier uw naam geloofd en geprezen mag worden. Heere, zo mogen we elke zondag en ook elke dag ons toevertrouwen aan u. Dank u wel als we u kennen. En help ons om u steeds op de eerste plaats te stellen. Help ons om geen andere wegen te gaan. Geef ons uw Heilige Geest. We bidden zo voor elkaar. Voor deze tijd, voor de kinderen die, en de jongeren die in de komende tijd weer naar school toe gaan. We bidden dat alles ook goed mag gaan, dat het virus niet verder uit zal breiden. We bidden voor iedereen die een taak heeft in onze maatschappij, binnen de kerk, binnen de overheid, binnen in instanties of instellingen, of waar dan ook. We bidden dat ze de wijsheid van u mogen ontvangen om keuzes te maken. Soms worden best ingrijpende keuzes gevraagd in deze tijd. En we bidden om uw wijsheid voor hen. We bidden als kerk ook voor de wereld waarin we leven. Dit dorp, deze plaatsen en deze omgeving, waar we wonen. We bidden dat u daar wil zijn. Bij mensen die u kennen, bij mensen die u niet willen kennen. En we bidden dat u zo uw zorg wilt geven. We danken u als er nog gezinnen zijn waarin ook met u geleefd wordt. Al is dat misschien op een hele kleine manier. alleen maar door het avondgebed of door iets anders. We bidden dat u hen niet wilt loslaten. Dat u in hen wilt werken. We mogen dat toch geloven dat uw Heilige Geest ook bij machte is om ook waar mensen niet met u vertrouwd zijn, toch te komen. We bidden zo dat u deze gemeente wilt opbouwen en wilt versterken. Dat het een gemeente van Christus mag zijn. Dat ze ook steeds u mogen zoeken en dienen. We bidden als kerk ook voor onze eigen land, voor ons eigen land, voor de wereld in we leven en het geheel. Als er een wereld waarin rampen gebeuren, een wereld waarin een virus al zoveel maanden doorgaat en we niet weten hoe het eindigt. We bidden voor degenen die het goed hebben, voor degenen die zorgen hebben. We dragen zo deze wereld aan u op. En we danken u dat we u mogen kennen. We danken u dat we uw woord mogen hebben, dat we gemeente hebben, dat we de weg van u niet alleen hoeven te gaan. We danken u dat u, Heer Jezus, onze weg wil zijn. Een weg door het leven heen. En een weg door de dood heen naar uw heerlijkheid. Heer, wij weten niet wat de komende weken ons brengen gaat. We mogen wel weten dat we ons toe kunnen vertrouwen aan u. En dat willen we ook doen. Houd ons dicht bij u. En dat alles bidden wij. In de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Ik kijk even naar de organist, want ik had een typfout gemaakt bij de aanlevering van de liturgie. Ik had 2x202 opgegeven. Had u op gerekend op lied 202 of 282? Waar had u op gerekend? Nu 282. Oké, dan sluiten we deze dienst af met lied 282. O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering de wereld zie die u hebt voortgebracht, het sterrenlicht, het rollen van de donder, heel dit heelal dat vol is van uw kracht, dan zingt mijn ziel tot u, o Heer mijn God, hoe groot zijt gij. Oké, ja, dat is waar. Thank you. Fijn om jullie allemaal weer te zien. Afgelopen week hebben Jan en ik al weer gehad van wie zul je dan maar zien en wie zit er nog in de kerk. En dan ga je een beetje na en haal je herinneringen op. Ik had graag bijgepraat met jullie, maar ja, er is geen koffie drinken. Er zijn kerken die geraakt zijn doordat je niet kunt zingen. Maar jullie zijn dubbel geraakt omdat je ook niet mag koffie drinken. Dus je moet als kerk best wel wat missen in deze tijd. Heel veel sterkte bij alle beslissingen die genomen moeten worden. En ja, in oktober hoop ik terug te komen. Dan hoop ik twee keer terug te komen. Dan als het avondmaal zou kunnen zijn, dan zou ik de avondmaalsdienst hebben. Maar ook dat is natuurlijk een beetje onzeker hoe dat in deze tijd gaat. Maar in oktober hoop ik graag weer terug te komen. Ga heen in vrede. Ontvang de zegen van de Heere onze God. In de verwachting van zijn komst. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Ik mag niet bij de uitgang staan, maar tot de volgende keer.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.